Nadat de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 gezegd heeft wat niet onze verwachting is, gaat hij in op wat wel onze verwachting is. Wat niet onze verwachting is, daar hebben we niet zo lang geleden bij stilgestaan. Dat is dat gedeelte dat zegt dat niet de dag des Heren is aangebroken, vers 2, want die verwachten wij niet. Ook verwachten wij niet de afval die daaraan vooraf gaat. En we verwachten ook niet de daaraan voorafgaande openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. Wat wij verwachten is dat degene die hem nu wederhoudt uit het midden zal oprijzen, opstaan, ten tonele verschijnen. Want dat is wat er letterlijk staat in vers 7. Dat bespreek ik nu niet, want dat heb ik kort geleden gedaan. Maar nadat de apostel dus gezegd heeft dat wij niet al die ellende, rampspoed, verdrukking of wat dan ook verwachten, vertelt hij wat wij wel verwachten. En daar gaat hij op in vanaf vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Broeders, er wordt dus gesproken tot gelovigen, die van de Heere bemind zijt, God heeft u, staat er feitelijk, van den beginnen verkoren tot zaligheid. Begrijp je me goed? Het gaat er hier niet over dat iemand van den beginnen verkoren is om een broeder te worden. Wat er staat is dat degenen die broeder zijn, van den beginnen verkoren zijn tot zaligheid. Dat is een gedachte die we vaker in de Bijbel tegenkomen. Pas nadat men tot geloof gekomen is, heeft men deel aan de verkiezing Gods. En wat ons betreft, wij zijn geroepen, maar dat zegt vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. Wij zijn geroepen om tot zonen gesteld te worden en het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Wij zijn tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Het eerste was uit Romeinen 8 geciteerd, nu citeerde ik uit Efeze 1. En hier heet het dat wij van den beginnen verkoren zijn tot zaligheid. Voor degene die nu roept, maar de broeders, degene die broeders zijn, zijn toch al zalig. Zeg ik, nou ja, dan zijn we weer terecht bij het oude evangelische misverstand, zeg ik dan altijd maar. U weet, evangelischen worden geacht oppervlakkig te zijn, heb ik gehoord van een reformatorische. En in zekere zin hebben ze gelijk, want evangelischen hebben de reputatie dat zij zeggen, nou ja, je moet één keer tot geloof komen en dan is het voor de rest van je leven geregeld. Eens behouden, altijd behouden. Op dat laatste komt men terug tegenwoordig, want men wil niet voor oppervlakkig versleten worden. Dan komt men diepzinnig aan en zegt, ja, maar zo simpel is het toch ook niet, want er zijn nogal wat teksten waar staat dat je moet trouw blijven en vasthouden enzovoorts. Maar men begrijpt dan niet werkelijk waar het over gaat. Het punt is namelijk dat de broeders inderdaad broeders zijn omdat ze eeuwig leven hebben ontvangen. En eeuwig leven is eeuwig leven omdat je het niet kunt kwijtraken. Daar heb ik verder niks aan toe te voegen. Toen heb ik het nagevraagd aan de Heer zelf. Die zei, niemand kan ze uit mijn hand rukken. Toen heb ik het nog nagevraagd aan Paulus, want je kan niet weten, denk ik dan. En die zei, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven ons zal kunnen. Het idee is zelfs ondenkbaar, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods en liefdesgemeenschap. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Dat was weer Romeinen 8, dus daar hebben we geen probleem mee. Het punt is echter dat de term zaligheid wat meer omvat dan alleen wedergeboorte, dan alleen eeuwig leven. Ik heb het nagevraagd aan Petrus in 2 Petrus 1, die zegt, nee, God heeft ons geschonken alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. En daarna roept hij ons op om daar aan trouw te zijn en daaruit te leven. Dat is 2 Petrus 1. Maar hier doet de apostel Paulus hetzelfde. Wij zijn namelijk verkoren van de beginnen tot zaligheid van de ziel. Dat is de term die Petrus gebruikt in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, de eerste verzen. We zouden zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk door welke wij zouden opwassen tot zaligheid. Voluit staat dat er. In de Statenvertaling niet, maar het staat er echt. Zouden opwassen tot zaligheid. Gezegd tot mensen die al wedergeboren zijn. Het gaat namelijk om wat ons nog meer beloofd is. Ik heb het weer nagevraagd in Romeinen 8 en Paulus zegt, wel, wij zijn kinderen Gods en dus zijn we erfgenamen Gods. Ons wacht dus een erfenis. En die bestaat uit heerlijkheid die niet opweegt tegen het lijden van de tegenwoordige eeuw. En zegt hij, het is die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden bij de toekomende verlossing. Dat wil zeggen bij de verlossing van ons lichaam, bij de aanstelling tot zoon. Er kan geen twijfel over bestaan, dat heet ook zaligheid. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Het wordt trouwens ook anders genoemd. Tegen het begrip heiligmaking maakt men in evangelische kring van oudsher toch wat minder bezwaar. Heiligmaking, daar verstaat men onder dat je leven ook aan de buitenkant als christelijk herkend kan worden. Ik heb mij altijd afgevraagd door wie dan wel, want ik heb al gauw het idee gekregen dat mensen toch een heel verkeerde idee hebben van een christen en van hoe een christelijk leven eruit moet zien. En als ze niet weten hoe het eruit moet zien, hoe kunnen ze het dan herkennen? Daar heb ik ook altijd problemen mee gehad. Vraag het maar eens na, hier om de hoek in de straat zo, als iemand tegenkomt. Waaraan herken je een christen? Vermoedelijk aan het zwarte pak op zondag en het afzien van het gebruik van de fiets. Zoiets, ik noem maar even wat geks als voorbeeld. Men heeft altijd wel het idee dat wij niet heilig genoeg zijn, dus zal het wel zo zijn dat wij heilig moeten worden. Waaruit het dan bestaat, dat is wat vager, maar het idee aan zich, dat is wel duidelijk. En dat is ook zo, dat staat hier ook. Maar om te beginnen, er staat heiligmaking des geestes. Dan zal duidelijk zijn dat de geest zelf al heilig is. Dus de heiligmaking des geestes kan nooit betekenen heiligmaking van de geest. En daarom betekent het heiligmaking door de geest. God heeft ons geroepen opdat de geest aan ons een werk zou doen. Een werk dat aangeduid wordt als heiligmaking. Waarna de vraag is, wat is het eigenlijk en waar dient het voor, heiligmaking? En dat heb ik nagevraagd aan Aaron. Heiligmaking of reiniging. Heiligmaking is wat minder fysiek, zal ik maar zeggen. Wat minder lichamelijk dan reiniging. Maar het begrip is hetzelfde. Heiligmaking of reiniging heeft tot doel om iemand of ook iets bekwaam te maken, geschikt te maken voor de dienst aan God. En dat is wat met de priesters dus gebeurde, waarvan Aaron het hoofd was, de hoofdpriester. Zij moesten gereinigd worden, moesten geheel in bad. En later als ze dienst deden, eventueel in de tempel of tabernakel, dan moesten ze toch eerst even langs het koperen wasvat enzovoorts. Men werd gereinigd tot de dienst. Dat geldt voor ons ook, en ik citeer uit het hoofd maar weer even gemakshalve Hebreeën 9 vers 14... Het bloed van Christus zou onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Zoals wij ook bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen. Ik heb het nagevraagd aan Titus, in de brief aan Titus uiteraard, Titus 2 vers 14. Daar staat dat de Heer zichzelf een eigen volk reinigt of heiligt, opdat het zou zijn ijverig in goede werken. Voor een praktische dienst aan hem. En in 2 Korinthe 3 zegt de apostel Paulus, onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, der genade uiteraard, hè? En niet van het oude verbond, der wet of der letter of der werken. Dat zijn allemaal termen die daar ook gebruikt worden, maar ik ga er maar niet verder op in. Heiligmaking des geestes is dus een werk dat de geest aan ons doet, waarbij wij geheiligd worden in de tweevoudige betekenis van de term, dat wil zeggen in de twee aspecten van het begrip, namelijk gereinigd van de wereld als zodanig en van schuld, maar ook van schuldgevoel, want onze gewetens zouden gereinigd worden, om ons anderzijds bekwaam te maken voor de dienst aan God. Omdat we dienstknechten God zouden zijn onder het nieuwe verbond. Niet ik achter de lessenaar, maar u net zo goed. Iedereen, voor iedereen was dat de bedoeling. Dat is een werk dat de geest zou doen. Voor degene die nou denkt, nou ik heb geleerd dat de geest ons in de waarheid zou leiden en zo. Zeg ik, nou ja, dat staat er dus ook. Hè? Want er staat, hij heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid. In heiligmaking des geestes. En, of namelijk, geloof der waarheid. Want hoe worden wij dan gereinigd in de praktijk, zonder beeldspraak nu even, hè? Door kennis van de waarheid. In de praktijk heb ik het over, hè? Ik heb het niet over de theorie, zo van hij is eenmaal voor onze zonde gestorven, daardoor zijn wij gereinigd. Want dat is je reinste theorie, dat is van Gods standpunt uit wel waar, maar in de praktijk van het menselijk leven niet. Vraag het maar na. En vraag het aan diezelfde christen die u toch op straat tegenkwam, maar eens even of hij een gereinigd geweten heeft, of zijn geweten rein is. Dat staat nog te bezien. Ook bij de evangelischen, hoor, vergis u maar niet. Ja, hoe dat komt, is heel eenvoudig, door gebrek aan kennis van de waarheid. En ook dan gaat het niet om de theoretische kennis uiteraard, maar om de praktische kennis. Ik zeg altijd, nou ja, de theoretische kennis die heb ik op de zondagsschool al geleerd. Dat heb ik altijd wel geweten. Maar in de praktijk een gereinigd geweten hebben, broeders en zusters, dat kan ik je ook uit ervaring zeggen, dat duurt wel een paar jaar. Bij mij, misschien gaat het bij u sneller, maar het duurt wel een paar jaar voordat je daar vanaf bent, werkelijk. En dat heeft niet te maken met theoretische kennis, hoewel men die moet hebben, maar men zou die kennis zich eigen maken. Er is namelijk een direct verband tussen al deze dingen. Zaligheid hier, zijn drie termen, hè? Zaligheid, heiligmaking des geestes, geloof de waarheid. Het is eigenlijk hetzelfde gewoon. Maar je kunt ze splitsen, omdat er verschillende woorden zijn. En daarna zeg ik, nou ja, het zijn drie verschillende aspecten van hetzelfde. Zaligheid is de zaligheid van de ziel en dus van de wandel. Elders wordt trouwens ook gesproken niet alleen over zaligheid van die wandel of ziel, maar ook over heilig worden in heel uw wandel. Beide termen vind je trouwens in de eerste Petrusbrieven terug. Maar dat is wat het is, de heiliging van de wandel. Het gaat namelijk om praktische dienst aan de Heer, waarbij wij die met Christus zijn opgewekt, onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En wat het eerst komt, weet ik niet. Maar waar het over gaat, is dat wij die tot geloof gekomen zijn, wij worden geacht onze lichamen en dus onze praktische levens en dus al wat wij hebben ter beschikking te stellen aan de Heer, opdat Hij ons zou gebruiken. Daarvoor is het dan noodzakelijk in de praktijk dat we gereinigd worden. En dat is wat Hij doet. Daarom confronteert Hij ons met de waarheid, namelijk met zijn woord. Velen lopen daar hard voor weg, omdat het hen niet aanstaat. Anderen lopen ervoor weg omdat ze hem helemaal niet willen dienen. Het heeft te veel praktische consequenties. En misschien is dat de reden waarom het hen niet aanstaat. Het blijkt wel in de praktijk, want ook velen die zeggen gelovigen te zijn, hebben niet de minste belangstelling voor de waarheid. Voor de Bijbel bedoel ik dan eigenlijk, hè. Maar niettemin, het is dat woord van God, het is de waarheid die wij zouden geloven, dat wil zeggen, zouden aannemen, niet weten met ons verstand, maar zouden kennen met ons hart, zou ons eigen zijn. En daardoor worden wij bekwaam gemaakt om de Heer te dienen. Dat wil zeggen, daardoor worden wij gereinigd. Wij zouden geen kennis meer van zonde hebben. Wij zouden leren en verstaan en ons eigen gemaakt hebben dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus, dat God ons de zonde niet toerekent, ook ons als kinderen Gods niet. Integendeel, niet dat die zonden er niet zijn, maar Hij reinigt ons ervan. Niets belemmert ons daardoor om met vrijmoedigheid tot hem te naderen, maar daar heb ik het zo nog over. God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid in de praktijk van ons leven, namelijk in heiligmaking des geestes, want dat is het werk wat de geest aan ons doet. De geest heiligt ons, al was het maar door ons in heel de waarheid te leiden. En dan vraagt u het nog even na aan de Heer Jezus in Johannes 17, die bad: heilig ze in uw waarheid, comma, uw woord is de waarheid. Dat is hetzelfde als reinig ze door het bad des waters door het woord, dus uiteindelijk. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Het enige wat een gelovige werkelijk nodig heeft, is kennis der waarheid, het woord van God. Dat is niet een hobby, onzerzijds, maar het is een praktische levensbehoefte. Zonder dit woord, zonder dit brood des levens waarmee we ons zouden voeden, zijn we tot alle dingen volstrekt onbekwaam. Geloof der waarheid. Het slaat namelijk trouwens ook op wat in vers 8 al staat, in verband met de komst van de Antichrist, of in het algemeen de werking van Satan. Vers 10, waar gesproken wordt over alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En wij zijn geroepen tot zaligheid. Die zaligheid wordt bewerkstelligd door geloof der waarheid, staat er in vers 13. Dan zou die verse uitdrukkelijk naast elkaar stellen. Het Het is het grote verschil tussen de natuurlijke mens, of beter gezegd gewoon de wereld in het algemeen, en wij als gelovigen. En wat de wereld te wachten staat, is de openbaring van deze mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, kortom de antichrist. Verleiding dus, kortom, kracht van tekenen en wonderen der leugen, staat er in vers 9. Dat is wat de wereld te wachten staat. En ik word er niet koud of warm van, hoeveel boeken ook in omloop zijn, goed bedoeld denk ik altijd, waarin wij gewaarschuwd worden voor allerlei bedreigende activiteiten in de wereld. Dat wil zeggen voor ons bedrijvende activiteiten. U weet wel, sommige mensen maken daar een levenstaak van om ons te waarschuwen voor alles wat er in de wereld misgaat en vooral voor alles wat ons bedreigt. Occultisme, allerlei geheime genootschappen, samenzweringen tegen het christendom en wat het allemaal niet wezen mag. WWW, weet u wel, van de World Wide Web, dat is het getal van de antichrist, als je het zo wil zien. Ja, ja, enzovoort. Het is allemaal zeer bedreigend. Ik word er niet warm of koud van, het is niet wat ik verwacht. Waar ik warm en koud van word, is van wat de Bijbel leert. En wat de Bijbel mij leert, is dat onze toekomstverwachting niet is deze dingen, dat is wat de wereld te wachten staat. Wij zijn van den Heere bemind en God heeft ons op die grond van den beginnen verkoren tot zaligheid. En dat komt allemaal goed als wij de Geest, de Heilige Geest, zijn heiligende, reinigende werk aan ons laten doen. Want degene die niet werkt, maar gelooft, weet u wel, uit de Romeinenbrief. Laten doen. De meeste prediking die ons aanzet om iets te gaan doen, is dan ook onbijbels. Wat we zouden doen is wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat betekent, als je een troon te erven hebt en je wandelt waardiglijk die roeping en dat erfrecht, dat je boven alle partijen staat. Daar heb ik nagevraagd aan Willem nummer zoveel, bijgenaamd Alexander. Om maar eens wat te zeggen. We staan een etage hoog. Met hem gezet in de hemel enzovoort. Dat is waar het over gaat. Dat is onze verwachting. Want daartoe, vers 14, heeft hij u geroepen door ons evangelie. En er zijn er twee mogelijkheden om vers 14 te lezen. Het maakt in de praktijk geen verschil hoor. De ene is, hij heeft u geroepen door ons evangelie. Hij heeft u namelijk geroepen tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus door ons evangelie, het evangelie dat Paulus en de zijnen predikten. Dat kan, geroepen tot verkrijging der heerlijkheid. Ik lees hem liever wat sterker, namelijk, heeft u geroepen door ons evangelie, welk evangelie? Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want het idee dat wij heerlijkheid zouden verkrijgen met en dus van de Heer Jezus Christus, ligt wel degelijk vast in het evangelie, wordt in het evangelie gepredikt. Het evangelie predikt meer dan geloof in de Heer Jezus Christus en ontvang je eeuwig leven. Het evangelie zegt ook, want het is een blijde boodschap, dat daar waar wij inmiddels kinderen Gods geworden zijn, wij deel hebben aan deze roeping tot heerlijkheid uiteraard. Bovendien, als het waar is dat in de Romeinenbrief het evangelie uiteengezet wordt, wel nu, het is die Romeinenbrief die zegt dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling, staat drie keer achter elkaar in Romeinen hoofdstuk 8. Waar wij erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen met Christus, geroepen zijn om veranderd te worden naar het beeld van Gods Zoon en zo verder. God heeft ons tot deze dingen, tot deze zaligheid geroepen door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat is onze verwachting, heerlijkheid. Daarom zegt Petrus, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. 1 Petrus 1, de eerste verse. Of daarop schrijft Paulus aan Titus, wij leven matig in deze tegenwoordige wereld, beperkt wil dat zeggen. We leven matig of beperkt in deze tegenwoordige wereld, Titus 2 vers 11. En wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dan 1 vers verder of 2 versen verder. En daartoe reinigt hij ons. Opdat we ijverig zouden zijn in goede werken. Want langs die weg ontvangen wij daadwerkelijk deze heerlijkheid. Een levende hoop. Maar ik ga eerst verder naar vers 15. Paulus vertelt dat hier natuurlijk niet als iets nieuws. Hij noemt het alleen. En daarna zegt hij, omdat dat zo is, dan zegt hij in Efeze 4 dat men zou wandelen waardig de roeping waarmee men geroepen is. Hier zegt hij, zo dan met dit gegeven, dat wil zeggen dit wetende, want dat is zo dan, het is samenvattend wat vooraf ging en nou wordt er een conclusie uitgetrokken. Zo dan, broeders, gezegd dus tot wedergeboren mensen met grote nadruk, zoals in vers 13, zo dan, broeders, staat. Uiteraard in de zin van staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door woord, hetzij door onze zendbrief. De uitdrukking slaat terug op vers 2 van het hoofdstuk, waar de Thessalonicenzen plotseling bewogen waren van verstand en verschrikt door geest, woord of zendbrief, alsof wij deze rampspoed, deze ellende allemaal zouden moeten verwachten. Dag des Heren, de afval, de openbaring van de antichrist, of hoe het maar heten mag. Paulus zegt, nee, ons woord, onze zendbrief, dat wat wij prediken, ons evangelie, spreekt over andere dingen. Spreekt over verwachting van heerlijkheid. Maar in verband daarmee zegt hij niet, zo dan broeders, maak je niet ongerust, komt allemaal dik voor elkaar, eens behouden, altijd behouden, het is maar één stap en als je die gedaan hebt, is dat voldoende. Hij zegt, staat vast, uiteraard in de zin van blijf staan en houd, in de zin van houd vast, uiteraard, houd de inzettingen die u geleerd zijn. Voor een Calvinist betekent dat hou je aan de wet. Maar ja, goed, dan heb je toch een heleboel gemist hoor in de voorgaande bijboeken. Maar houd de inzettingen die u geleerd zijn. Welke inzettingen? Wel, dit woord inzetting heeft niet de betekenis van wet, zeker niet van opgelegde wet. Paradosis staat er. En para wil zeggen ernaast, erbij en dosis heb ik nagevraagd aan de apotheken. Dat is de toegediende portie. Dat betekent geven. Dat wat gegeven wordt. En paradosis, vertaald met inzetting, betekent dus van oorsprong letterlijk, althans etymologisch, dat wat erbij gegeven wordt, dat wat ernaast gesteld wordt. En ook in die volgorde. Wat er eerst gegeven wordt namelijk, is het woord Gods, de waarheid. Daar ging het toch om? In vers 10, maar daarna in vers 13. Heiligmaking des geestes, zaligheid, kortom, geloof der waarheid. Dat is gewoon leerstellig onderwijs door het woord Gods. En naast die leer, bij die leer, krijgen wij deze inzettingen. En die inzettingen hebben van doen met de praktische toepassing van het een en ander. Het praktische leven van de gelovigen. Dat is een kwestie van inzettingen. In goed Nederlands heet dat tegenwoordig tradities eigenlijk. Dat wat erbij komt. Dat zijn dingen die niet echt voorgeschreven zijn, die geen wet zijn, maar die als vanzelfsprekend onderhouden worden en doorgegeven worden. Een soort vanzelfsprekende praktijk, dat is traditie. Ja, dat is wat dit woord feitelijk betekent. U weet, dat is met avondmaal ook zo. Echte instelling van het avondmaal is nauwelijks te vinden. Ik hou een slag om de arm, omdat ik er nu niet dieper op in wil gaan. Maar echte inzetting van het avondmaal is nauwelijks te vinden. Laat staan hoe men het zou gebruiken. Maar wat wij vinden is nog net in 1 Korinthe 11, want daar gaat het over het avondmaal. Met 1 Korinthe 10 en 11 is dat het enige schriftgedeelte feitelijk dat erover spreekt. En dan zegt de apostel, want zelf heb ik ontvangen wat ik ook u overgegeven heb, namelijk dat de Heer in de nacht dat hij verraden werd, de brood nam enzovoorts. Door overlevering. En dat heb ik ook u overgegeven. Dat geef je zo door. En hoe men dat precies doet, dat doet weinig ter zake. Het gaat erom dat men het doet en ook inderdaad begrijpt wat het voor consequenties heeft. En moeilijker is het niet. Het wordt erbij gegeven. Het probleem is dat men geneigd is toch vast te houden aan wet, aan opgelegde dingen, zo van het moet verplicht zijn. Ik kom zelf uit kringen waar men erg hecht aan het gebruik van het avondmaal. Officieel moet dat daar in die kringen, moet het elke zondag, al houdt men er zich niet altijd aan. Maar bij voorkeur elke eerste dag der week. En daar heb ik geen bezwaar tegen, maar men zegt dan, wij zijn degene, de enige die het avondmaal vieren op nieuwtestamentische, alsof het ook op oud-testamentische wijze zou kunnen, maar op nieuw-testamentische wijze. Als je die term tegenkomt, weet je uit welke hoek de wind waait. En het is niet om er lelijk over te spreken, maar men zegt, wij doen het op de enige goede manier. En als je dan vraagt, waar staat dan dat het zo moet? Ja, hoor eens, daar vind je niet een tekst voor. Of je vindt een uitspraak die op veel meer dingen kan slaan en die niet noodzakelijk slaat op een avondmaal. Zo zit het nu eenmaal. Daar is geen voorschrift over. De Heer zegt trouwens zo dikwijls gij dit doet. Naar alle normale menselijke en taalkundige maatstaven betekent het als je het doet, doe het dan enzovoorts. Maar er wordt niet bij gezegd, zelfs niet dat het dikwijls moet, al staat het woord dikwijls er wel. Betekent gewoon als je het doet, dan enzovoorts. Maar hoe vaak? Ik ken kringen die op bijbelse gronden zeggen, maar één keer per jaar, namelijk op Goede Vrijdag. En ik ken andere kringen die zeggen, eens in de week op zondag en voor mij maakt het niks uit. Ongezuurd brood heb ik niet alle dagen in huis, wijn meestal wel, al hoef je dat ook weer niet te weten eigenlijk. En dan zeggen we legaïm. En dan bedoelen we echt wat de term echt betekent, op het leven, in het meervoud namelijk, legaïm, op het eeuwige leven. Daar is het een beeld van en dat is niet alleen op de zogeheten avondmaalstafel zo, daar blijft het altijd. Maar voorschriften daaromtrent vind je helemaal niet. Voorschriften omtrent hoe men zou samenkomen als gelovigen, je vindt ze niet. Daarom wordt er oeverloos over gediscussieerd. Er wordt er gediscussieerd over de liturgie, een term die je trouwens ook in de Bijbel niet tegenkomt, enzovoort. En men heeft het over liturgische vernieuwing en dat soort dingen meer. Van mij mogen ze. Het zijn dingen die in de Bijbel niet voorkomen. Zulke voorschriften bestaan niet. Ieder is vrij om te doen hoe hij dat denkt te moeten doen. We maken daar min of meer afspraken over en dan, nou ja, vooruit dan maar. Niettemin, het zijn dingen die wij geleerd hebben als het goed is en die wij doorgeven. Ik heb van huis uit niet alleen een boel kennis van de schrift theoretisch meegekregen, leerstellig bedoel ik dus, maar inderdaad ook een heleboel inzettingen. Ruim, mag ik wel zeggen. Maar dat hoort erbij. Het zijn weliswaar soms wat veranderlijke dingen, maar wat er niet veranderlijk aan is, is dat we inderdaad als kinderen Gods onze levens aan onze Heer ter beschikking zouden stellen en voor hem beschikbaar zouden zijn. Dat is ten elk geval. En hoe het er dan precies uitziet, nou ja, dat wordt in de Bijbel ook niet verwoord. Onder deze inzettingen schaar ik trouwens ook de zogeheten korte zinnetjes, hè? Zo noem ik ze altijd. De liefde, zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan, liegt niet tegen elkaar, vergeldt geen kwaad voor kwaad. Zo zijn er een stuk of 50 van die zinnen, maar vooruit. Dat zijn geen wetten of regels, maar het zijn beschrijvingen van zo hoort het in een christelijk leven toe te gaan. En zo zouden we het voorbeeld van anderen overnemen. En zo zouden we uiteindelijk zelf voor anderen weer tot voorbeeld zijn. En zo ontstaat traditie. Daar zouden we aan vasthouden. En daarna terug naar die woorden. Staat en houd. Dat vasthouden, dat speelt inderdaad een belangrijke rol in de Bijbelse leer. Neem je mee naar een paar schriftplaatsen. Namelijk, wat meest voor de hand ligt, de Hebreeënbrief. En dat het zo voor de hand ligt, is omdat die uitdrukking daar nogal eens gebruikt wordt. U weet, in Hebreeën 3 wordt gesproken tot hen die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Daar herkennen wij onszelf in, hopelijk. Hebreeën 3 vers 1. En daarna wordt gezegd, nou ja, Mozes was verantwoordelijk voor het volk Israël in de tijd in de woestijn. Maar hij is een type van Christus die verantwoordelijk is voor zijn volk, want Christus is immers de hoge priester van zijn volk. Er staat twee versen eerder nog in hoofdstuk 2, maar die laat ik verder maar liggen. En dan weer hoofdstuk 3, daar staat in vers 5, Mozes is wel trouw geweest in geheel zijn huis, dat wil zeggen Israël, als dienstknecht, als dienaar, vers 6, maar Christus is getrouw als de zoon, als de erfgenaam. En eigenlijk dus eigenaar. Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Maar dan staat er niet een punt. Want kijk, leerstellig en dus theoretisch is het waar. Als wij kinderen Gods zijn, maken wij deel uit van het huisgezin, om zo te zeggen, Gods. Zijn wij der goddelijke natuur, deelachtig, 2 Petrus 1, zijn wij kinderen Gods en maken dus deel uit van die familie en dat heet een huis. Dus dan zijn we zijn huis. Maar zo staat het hier niet. Als het zo is dat Christus voor ons iets betekent, nu, als hoge priester van zijn volk, of als zoon, die naam er ook zoon over zijn eigen huis, is dat alleen zo daar waar wij hem dienen, daar waar hij onze hoge priester is en wij zijn de priesters, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij zijn pas zijn huis in de praktijk, indien wij slechts, want we hoeven maar één ding te doen, de vrijmoedigheid vasthouden. Houd de inzettingen, zei 2 Thessalonicenzen 2. En hier staat, wij zouden vasthouden de vrijmoedigheid. Welke vrijmoedigheid? Nou, dan hoef ik niet eens om te slaan. Want op de bladzijde hiernaast staat in mijn Bijbel, vers 16 van hoofdstuk 4, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En dat is op voorhand hier al de toepassing van het idee dat we zouden ingaan achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. In het ware heiligdom, daar waar de ark des verbonds staat, die hier overdrachtelijk en dus met een metafoor meteen genoemd wordt, de troon en dus de heerschappij der genade. Wij zouden ons stellen onder de heerschappij van degene die op de troon zit. Je kunt ook gewoon zeggen onder de heerschappij van de genade. Maar het is hetzelfde als te zeggen onder de leiding of heerschappij van Christus. En die vrijmoedigheid, om dat te doen, zouden wij vasthouden. Dat is de vrijmoedigheid om genade te aanvaarden voor onszelf, maar ook de vrijmoedigheid om die genade aan anderen te geven. Leven uit genade of in genade wil zeggen genade aanvaarden, maar ook genade geven, toedienen uiteraard. Vrijmoedigheid dus om ons te stellen tot dienstknechten van het nieuwe verbond. God heeft dat al gedaan, maar de vraag is of wij het ook doen. God heeft ons geroepen tot zijn dienst, maar de vraag is of wij onze lichamen stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. Christus heeft zijn lichaam geofferd, dat wil zeggen ons ook, want we zijn zijn lichaam, maar daarom zouden we het ook individueel zo doen. En dus ons leven aan hem geven, praktisch. Met alle consequenties van dien. Dat zouden we vasthouden. En waar dat zo is, en dus wij hem dienen, daar zijn wij zijn huis. En is hij degene die als hoge priester voor ons zorgt. Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid vasthouden. Maar er staat, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop vasthouden. Als het goed is, roemen wij namelijk in onze toekomstverwachting. Wat maakt ons zo anders dan anderen? Hoop. Wij zijn niet die mensen met een verleden dat steeds groter wordt met de dag. Wij zijn die mensen met een toekomst die steeds dichterbij komt met de dag. En daar roemen wij in. En die hoop, die toekomstverwachting, is niet die van dat we naar de hemel gaan. Dat weet u, daar hebben we 14 dagen geleden hierover gesproken. Onze hoop is de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid. De verwachting van het loon. De verwachting van onze aanstelling tot zonen. De verwachting van die onverderfelijke erfenis. Want wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, citeer ik al uit 2 Petrus 1. En die hoop zouden wij vasthouden. Onder het motto, dit is mijn wereld niet. Wij hebben onze verwachting gesteld niet op de zinnelijke, maar op de onzinnelijke dingen. En daarom hebben wij ook altijd goede moed, 2 Korinthe 4 en zo verder. Dat zouden wij vasthouden. Dat we nu de Heer dienen en dat hij een werk aan ons doet dat ons zal leiden naar onze zoonstelling. Dat was weer Romeinen 8. We hebben de geest ontvangen. En die geest heet geest der zoonstelling, omdat die geest ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Daar gaat het allemaal over, al die schriftplaatsen. Indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het eind, dat wil zeggen tot het doel toe, want het is niet een kwestie van uitzingen, het is een kwestie van tot het doel toe. Einde heeft niet de betekenis van dat iets ophoudt, het heeft in de eerste plaats de betekenis dat iets vervuld, namelijk voltooid wordt. Het doel dus. Het doeleinde, met een pleonasme. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel toe vasthouden. En u weet, heel de Hebreeënbrief gaat erover dat wij als gelovigen niet zouden leven onder de wet en onder het oude verbond en onder Aaron of Mozes. Maar dat wij zouden leven onder het nieuwe verbond. En dus alleen onder Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond en van de toekomende goederen en de tijd van de verbetering en hoe het allemaal heten mag in die brief, hè? Dat weet u, hè? Nou, daar gaat het over. En dan vers 14 van Hebreeën 3. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Maar het had net zo goed kunnen zijn, want wij zijn zijn huis. Wij zijn Christus deelachtig geworden in de praktijk. Namelijk, zo wij anders, dat wil zeggen indien wij, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond, en beginsel en vaste grond is hetzelfde, tot het doel toe, tot het einde toe, vasthouden. Vasthouden. En daarna nog een keer in 4 vers 14... Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, dat is niet Aaron en het gaat dus niet over de wet, maar het is Christus, Melchizedek, en het gaat dus over het nieuwe verbond der genade. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, let op het dubbele, groot en hoog. Het zijn beide termen voor hoge priester in het Oude Testament, maar ze worden hier gecombineerd. De grote hoofdpriester. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen, nou ja, het heiligdom in de tempel of tabernakel. Maar in werkelijkheid, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Wij hebben zo'n hoge priester. Volgende vers. We hebben niet een hoge priester die niet kan medelijden met ons, maar we hebben een die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, doch zonder zonde. En laat ons dan, dan heb je hem weer, zo dan, en nu laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, wij zouden namelijk vasthouden deze beginselen. En nu toch in Hebreeën ben, kan ik ook wel even omslaan naar Hebreeën 10. Daar staat hetzelfde als in hoofdstuk 4. In vers 19 leest hij over de vrijmoedigheid om in te gaan. Die hebben we net ook gelezen. En nu vers 22. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart waarin de waarheid woont. U weet wel, zaligheid en heiligmaking des geestes, namelijk geloof der waarheid, lazen we in 2 Thessalonicenzen 2. Waarheid. En hier heet het, laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, geloof der waarheid, onze harten, innerlijke mens, gereinigd zijnde van het kwaad geweten, om de levende God te dienen, voegt hoofdstuk 9 vers 14 eraan toe. Maar hier staat vervolgens in vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs, als u mij vraagt, er is verschil van mening over, maar ik denk dat het moet zijn inderdaad, niet der hoop, maar des geloofs, maar het maakt weinig verschil, want de eerste versen van het volgende hoofdstuk, 11 vers 1, zeggen dat geloof de vaste grond is van de dingen die men hoopt, dus het maakt geen verschil in de praktijk, hè? Maar laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden. Laat ons vasthouden. En daar blijven bij deze beginselen, dat wij verlost zijn van het oude verbond en geplaatst zijn onder het nieuwe. Dat is vasthouden. Nou goed, en nou nog één bladzijde omslaan dan vooruit. Daar staat in hoofdstuk 12 vers 15 van Hebreeën, dat we zouden toezien dat niet iemand verachteren, achterblijven, van de genade Gods. Want wij zouden tot zonen gesteld worden, zei het eerste deel van dit hoofdstuk, maar vooruit. Zie toe dat niemand verachteren van de genade Gods, en ik lees hem verder in vers 28. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk, onvergankelijk, onwankelbaar, koninkrijk ontvangen, niet ingaan, ontvangen. Die begrijpt je hopelijk ook, hè. Als allochtoon kun je het koninkrijk der Nederlanden binnengaan en er deel aan krijgen, dat is waar. Maar het koninkrijk ontvangen, dat is vooralsnog alleen maar bestemd door een volstrekte autochtoon, naar het schijnt. De kroonprins, toch? Van Duitse bloed, maar dat zijn we allemaal, naar het schijnt. Dat doet er nou niet toe, hè. Voordat u er zelf mee komt. Omdat wij een koninkrijk zouden erven, we zouden tot zonen gesteld worden, zegt het eerste deel van hoofdstuk 12. Laat ons de genade vasthouden. Korter kun je dat niet zeggen. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. En laat ons de genade vasthouden. Het nieuwe verband namelijk. En altijd, ook als ik op andere plaatsen het woord genade lees, zeg ik er altijd bij, het is de korte aanduiding van heel het nieuwe verband. Dat zeg ik bij het woord vrede trouwens ook altijd. Genade. We zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dus niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Daar gaat het over. Laten we dat vasthouden. Genade is de basis van de christelijke ethiek. Daar kun je alleen de wereld niet mee regeren, zeg ik altijd. Maar dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat we dat in de toekomst zouden doen. Nou, dan weer even naar 2 Thessalonicenzen 2. Zo dan, broeders, houdt de inzetting in. En weet u wat het is? Al wat met die heerschappij van de genade van doen heeft, hoort daartoe. Maar er staat eerst, zo dan, broeders, staat. In de zin van blijf staan. Zodat de vraag is, waar staan wij dan? En daar heb ik twee antwoorden op. Rechtstreeks uit de Bijbel. De eerste is uit Romeinen hoofdstuk 5. En die zoeken we op, want we struikelen daar over exact dezelfde woorden als waar we al bij stilgestaan hebben. Vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Wij zijn dus broeders. Wedergeboren. Kinderen Gods. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar ook door onze Heer Jezus Christus hebben wij de toeleiding, vers 2, de vrijmoedigheid en de toegang, weet je nog? Vrijmoedigheid om in te gaan op een verse en levende weg, Hebreeën 10. Vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade, Hebreeën 4. De vrijmoedigheid en de toegang hebben wij door het geloof van hem volgens Efeze 3, om maar eens wat te noemen. Door hem hebben wij ook de toeleiding, waartoe? Nou, u weet wat er nu volgt, hè? We hebben door het geloof de toeleiding tot deze genade. Niet die genade, zodat we er naartoe zouden gaan. Deze genade in welke wij al staan, want wij zijn gerechtvaardigd door het geloof of uit het geloof. En wij hebben vrede met God en God heeft ons daar neergezet in de genade. En door het geloof hebben we ook de toeleiding tot deze genade in de praktijk. Opdat we eruit zouden leven. U weet wel, Hebreeën 4. Wij naderen tot de troon der genade. Waarom? Of waartoe? Om genade te vinden en barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Wij die al genade hebben ontvangen, worden opgeroepen om alsnog die genade te zoeken en te ontvangen. Want zoals ze zegt, genade is meer dan alleen het ontvangen van vergeving van zonden. Genade hebben we nodig ook in de rest van ons leven. Genade is niet hetzelfde als vergeving, hoewel vergeving voortkomt uit genade. Maar genade spreekt helemaal over dat wat men onverdiend ontvangt, in dit geval van Gods wegen. Voor ik het vergeet, zeg ik het dan nu maar even bij. Ik heb dan de apostel gevraagd, die zei, nou, in hem hebben wij de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijner genade. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, waarmee hij is overvloedig geweest over ons. Dat wil dus zeggen dat de genade groter is dan dat we alleen vergeving van zonde ontvangen. Nou ja, ik kan het u zeggen, verder heb ik niks nodig. Maar de Heer geeft ons meer dan alleen vergeving. Sterker nog, die vergeving van zonde is het eerste wat God ons geeft. Maar het gaat om wat wij daarna ontvangen. En wat we daarna uit genade ontvangen is een baan. Een loopbaan van Hebreeën 12, waar we al even waren. Ik heb dan Paulus gevraagd in hetzelfde Efezebrief. In hoofdstuk 1 zegt hij, we hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn de genade. En in hoofdstuk 3, de bladzijde ernaast, zegt hij, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Had hij toch een job gekregen. En die krijgen wij ook, want waartoe werden we ook alweer geheiligd of gereinigd? Van een kwaad geweten, om de levende God te dienen. Of via Titus, opdat we ijverig zouden zijn in goede werken. Of weer volgens diezelfde twee bladzijden uit Efeze, opdat we zouden wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Staat er allemaal hoor. Nou goed, terug naar Romeinen 5 vers 2. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en dan meteen verder, en roemen. Hoe was het ook weer? Wij zijn zijn huis, indien wij maar de roem der hoop tot het einde toe vasthouden, tot het doel toe. En hier, genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want we hebben gehoord het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van Christus. 2 Thessalonicenzen 2 vers 15 was hij weer. gaat op precies hetzelfde. Waar staan wij? In de genade. En waar wij in de genade staan, daar hebben wij ook die roem der hoop. Zo zei Hebreeën het en zo zegt dit schriftgedeelte het ook. Sterker nog, alleen als wij in de genade staan, in de praktische zin van het woord, hebben wij hoop in de praktische zin van het woord. Misschien vindt u het vervelend, maar altijd haal ik Johannes de Heer aan, die beroemd is geworden omdat hij een bediening had in verband met de prediking van de wederkomst van Christus in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder. Maar ik zeg er altijd bij, ik doe het met opzet. De andere aspect van zijn prediking, wat minstens zo belangrijk was, is dat hij predikte: wij leven niet onder de wet, wij zijn verlost van de wet, wij leven onder het nieuwe verbond, onder de genade. Alleen toen hij overleden was, hebben ze gauw dat lied uit zijn bundel gehaald, hè? Die ene, weet je wel, die wij weer geïntroduceerd hebben. Vrij van de wet, o vreugde vol leven. Maar het punt is dat deze twee dingen samengaan. Eén gaat niet zonder het ander. Levende hoop is er alleen daar waar men uitziet dus op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En die verwachten wij op grond van onze dienst aan hem. En als we hem niet dienen, zullen we niet uitzien naar de wederkomst van Christus. Waarom ook? Naar de hemel gaan is prima, maar niemand heeft haast en daarna verlangen. Ja hoor eens, dan moet het je wel heel erg slecht gaan hier. Maar daar waar we onder de genade leven, verwachten wij ook het loon daarvoor, vanzelfsprekend. En dus hoort het samen. Hier ook, wij staan in deze genade en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. De rest van deze pericoop legt ook uit dat dat goed komt, omdat de Heer zelf het verder regelt voor ons. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, doorheen de dood zijn zoons, vers 10, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Behouden worden in de zin van behoudenis der ziel, als synoniem voor zaligheid der ziel. En behoudenis der ziel vindt u in Hebreeën hoofdstuk 10, althans de uitdrukking. Maar ik wil u nog een ander schriftgedeelte voorhouden. Waar staan wij? Galaten 5. Dat is net zo'n brief als de Hebreeënbrief eigenlijk, hè? In beide brieven gaat het erom dat wij in de praktijk van ons leven niet zouden leven onder de wet, maar onder de genade. En dus staat er in Galaten 5 vers 1, staat dan, zo dan, broeders, wij dan, gerechtvaardigd zijnde, en nu weer, staat dan, want dan is elke keer het trekken van de conclusie, hè? Na het voorafgaande, volgt deze conclusie, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, niet een vrijheid die wij zelf bevochten hebben, maar in tegendeel, het is wat we in Christus hebben ontvangen. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid, juk der slavernij, bevangen, gevangen is het eigenlijk. En u weet waar het over gaat dan. Gevangen wordt men namelijk onder de wet. Dat stond al in hoofdstuk 3, vers 22 en 23. Wij waren onder de zonde besloten in de dagen van de wet. En daarna vers 23, wij waren onder de wet in bewaring gesteld. Maar Romeinen zegt, gij zijt niet onder de wet, gij zijt onder de genade. Romeinen 6. Maar hij zegt, wij Joden waren onder de wet in bewaring, in de bias, het huis van bewaring. Wij waren onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten, opgesloten, ingesloten. Besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Nou ja, tot Christus, maar ik ga er me verder niet op in. We gaan maar om het beginsel. Wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, want wij staan in de genade, Romeinen 5. Wij staan in de vrijheid, Galaten 5. En daarna zegt hij ook dat als men zich toch onder de wet laat brengen op een of andere wijze, dan zegt hij in vers 4, Christus is u ijdel geworden. Christus is onze hoge priester, jawel, maar in de praktijk alleen als wij die belijdenis en roem der hoop enzovoorts en de vaste grond en het beginsel tot het einde toe, tot het doel toe, de heerlijkheid toe vasthouden. Indien niet, dan is hij niet onze hoge priester. Dus in tweede instantie, ik ken gelovigen die zeggen Christus is niet onze hoge priester, dan moet ik in tweede instantie zeggen, daar kon je wel eens gelijk in hebben. In de praktische zin van de term, uiteraard. De leerstellige zin van de term ligt dat anders. Maar goed, ja, wat heb je aan leerstelling als je eraan onttrekt? Gaat om praktische dingen. Christus is u ijdel, nutteloos, leeg geworden. Begrip Christus betekent daar niks. En daarna staat er voor alle duidelijkheid in hetzelfde vers nog: gij zijt van de genade vervallen. Kunnen die mensen dan niet behouden worden? Dan is het antwoord, nou dat hoeft niet, dat zijn ze al, want het wordt tot gelovigen gezegd. Maar ik ken talloze gelovigen die in de praktijk van hun leven van die genade niks kennen of hebben of merken. Zij hebben vergeving van zonde, maar gaan nog met een schuldgevoel door leven. En dat komt omdat ze nooit zich gemeld hebben bij de troon of bij het hoofd van dienst, bij de hoge priester, om zich te melden voor de dienst. Dan wordt men ook niet gereinigd. En hoewel wij een troon der genade kennen en erkennen in de hemel, is toch zo dat als we niet met vrijmoedigheid tot die troon der genade naderen of ingaan of toegaan, dan ontvangen we niet genade, barmhartigheid, laat staan hulp te bekwame tijd. Kun je bidden tot je in ons weegt, maar dat is niet ingaan tot de troon der genade hoor. Nee, dat hoort er wellicht bij, maar dan in de juiste volgorde. Daar heb ik het misschien nog over, maar ik hoop dat deze woorden tot u doordringen. Staan in de genade, staan in de vrijheid. Dat is het tegenovergestelde van het leven onder de wet. Ik sla maar weer een paar bladzijden om. Naar Efeze hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Voorts, mijn broeders. Leuk, hè? Ik doe het daar echt niet om, maar al die stukjes beginnen min of meer zo. Broeders, voorts mijn broeders, word krachtig in de Heer. Het gaat niet om eigen kracht, maar zijn kracht, de werking van de Geest Gods dus. Voorts mijn broeders, word krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. De apostel doet moeite om dan toch drie synoniemen voor die kracht Gods te noemen. Krachtig, sterkte, macht. Alleen werking ontbreekt. Je had ze alle vier in hoofdstuk 1, maar vooruit. Volgens mijn broeders wordt krachtig in hem. Hoe dan, 6 vers 11? Wel, doet aan, in de zin van aantrekken, want het gaat min of meer om kledingstukken. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan. Daar hadden we het over. Staat vast en houd de inzettingen, zei 2 Thessalonicenzen. Staat in de genade, staat in de vrijheid. En dus doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En via listig kom je automatisch terecht op de tweede bladzijde, of was het de derde, van de Bijbel. De slang was listiger dan al het gedierte des velds. Daarna krijgen we discussie of God gesproken heeft en of de slang wel gesproken heeft. Dat is een typisch Nederlandse aangelegenheid. Maar goed, we zullen het er niet over hebben. De vraag is niet of hij wat zei, de vraag is wat hij zei. En hij zei, die listige slang, dat is dus de duivel, hè. Hij zei, je moet vooral eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En wat zegt het woord Gods? Daar moet je niet van eten, want dat is een bediening des doods. Het is namelijk de wet. Daar heb ik nooit wat aan uit te leggen. Ik denk altijd dat men dat op kleuterschoolniveau al begrijpen kan. Boom der kennis, des goeds en des kwaads. Het is duidelijk dat het niet primair gaat om een letterlijke boom. Nee, ik geloof dat er zo'n letterlijke boom stond. Je moet eerst zo'n ding hebben om hem daarna een type van iets te kunnen laten zijn, denk ik altijd. Maar de slang zei, je moet eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads en worden als God. En dat dat een beeld is van de wet, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar de Heer zei, dat moet je nou net niet doen. Wat je moet doen is eten van de boom des levens. Maar als je eet van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, zet het je de hof uit, doe de deur op slot, opdat je niet zou vinden de weg naar de boom des levens en leven in eeuwigheid. Als je in wil gaan in het heilige der heiligen, dan kan dat wel, maar dan moet de dienst in het heilige gestopt zijn. Hebreeën 9, in ditzelfde verband. Ingaan in het heiligdom, tot de troon der genade. Tot je dienst, maar ingaan in het heilige der heiligen, beeld van het nieuwe verbond, bediening des levens en des geestes, dat kan wel, maar dan moet de dienst in het heilige opgehouden zijn. Lees het maar na. Hebreeën 9 ontleent aan Leviticus 16. Dat staat in de voorschrift omtrent Grote Verzoendag. Men doet alle dagen dienst in het heilige, maar als de dienst is in het heilige der heilige, wordt de dienst in het heilige gestopt. En dat is hetzelfde als je de wet zoekt, in het heilige wil blijven dus, want heilig is het en rechtvaardig en goed. Maar als je de wet wil, als je die wet zoekt, wel, dan is Christus u ijdel, dan is de weg naar het heilige der heilige en dus naar de ark des verbonds, de troon der genade, afgesloten. Is niet nut. Zit het gordijn dicht en bedekking erover. En dus doet aan de gehele wapenrusting Gods. Waarom? Omdat wij te maken hebben met een tegenstander. Het idee van ik sta hier en ik blijf staan en het komt wel goed, dat kun je rustig vergeten. Van alle kanten, Efeze 4 sprak daar ook over, van alle kanten hebben wij van doen met vloed, waardoor de gelovigen bewogen en omgevoerd worden. Namelijk met stroming, met leerstellige stroming. Wind der leer heet dat in hoofdstuk 4 vers 14. Daarna heet het ook bedriegerij der mensen en arglistigheid en tot dwaling brengen. Goed, maar twee hoofdstukken verder zegt de apostel, niettemin, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed en ook niet tegen die mensen. Waar het werkelijk over gaat, is niet die mensen, of wat die mensen vertellen, of voor waar houden, of prediken. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat daar een veel grotere tegenstander achter zit. Johannes, in 1 Johannesbrief, zegt ook niet, beproef de prediker of de prediking, hoewel daar niks verkeerds mee zou zijn. Heb ik nagevraagd in Berea, maar vooruit. Maar Johannes zegt, beproef de geesten of ze uit God zijn. Het gaat niet om mensen, als men uit het woord Gods is. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geweldhebbers, deze wereld, de duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Kortom, de duivel dus. Listige omleidingen des duivels. Daar hebben we mee van doen. En in ieder geval wordt hier dan geïmpliceerd dat de duivel erop uit is om ons uit onze positie te verjagen. Om ons te doen omvallen. Wij zouden stand houden. Er zijn twee dingen die daar in strijd mee zijn. Het ene is een stap opzij zetten. Dan sta je niet meer in de genade. Maar ja, waar dan? Dat maakt weinig uit. Maar in de praktijk dus, in de eerste beginselen der wereld, dat heet in het algemeen wet. Nee, dan ben je nog wel religieus. Juist ben je dan religieus nog. Maar dat was niet de bedoeling. En de andere optie is niet dat je een stap opzij zet, maar gewoon omvalt. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Als geesten dus mensen doen omvallen, dan weet je dat ze niet uit God zijn. Nou ja, dat is toch zo simpel als wat. Dat is niet wat de geest Gods doet. De geest Gods, die komt de mens te hulp. Een mens die al lang omgevallen is. Hij is zo geboren namelijk. De mens is een gevallen mens, dat weet u toch? Zonder val. En het idee is dat waar de geest tot ons komt en een werk aan ons doet, is het eerste wat hij doet ons oprichten. Als het in de zichtbare wereld zou moeten worden uitgedrukt, dat gebeurt ook. Dan heb je mensen die in het ziekenhuis liggen en dan zegt hij weer gezond worden. Dan zegt die man, ja, dan zegt hij, nou sta dan maar op. En er was iemand die kon hij niet eens vragen of hij gezond wilde worden. Hij zei gewoon, kom eruit, Lazarus, of sta op, dochtertje. Of jongeling, ik zeg u, sta op. Dat is zoals het dan letterlijk uitziet. Die lui lagen, ziek of dood, wat het maar was, kreupel. Maar zij stonden op, dat is wat God doet. Ook in de zichtbare wereld, toen zei hij, gij zult grotere dingen zien dan deze. Dat is ook zo. Dat mensen geestelijk opgericht worden, wedergeboren worden. Opstaan, dat is het werkwoord. Hè? Opstaan uit de dood. Dat is de essentie. Dat is wat wedergeboren is. En als dan op een of andere wijze mensen omvallen, nou ja, dan is dat in ieder geval niet uit God. Dat lijkt me duidelijk. Toen heb ik het nog gevraagd aan Jesaja. Daar staat, nee, de goddelozen, die zullen vallen en verbroken worden. Jesaja 28 gaat over het Joodse volk. Hetgeen geïllustreerd werd toen onder aanvoering van een Jood, die heette dus ook zo, Judas, toen onder aanvoering van een Jood een half leger de Heer Jezus kwam gevangen nemen. En de Heer keek me naast of deed iets, weet ik veel wat. En ze vielen allemaal om. Ik vind het nog steeds komisch. Maar het punt is gewoon dat als men ongelovig is, dan wordt men geacht te liggen. En als men niet ligt, dan zal men alsnog omvallen. Maar wij als gelovigen worden opgericht. Dat is wat de Geest doet. Doet ons opstaan en strekt ons zelfs tot zich, namelijk naar de hemel. Alles wat er anders uitziet, is niet van de Heer. En als het niet van mens is, dan is het gewoon van de duivel, maar dat staat hier ook. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten. In hoofdstuk 1 staat dat Christus als hoofd van zijn lichaam gesteld is boven deze overheden en machten. U en ik dus ook. En we zouden ons dat bewust zijn. En dien overeenkomstig dus de inzettingen vasthouden, zal blijven staan waar we staan en deze wapenrusting aandoen. Maar goed, dat is weer, zijn allemaal metaforen natuurlijk, deze wapenrusting. Maar daarover staat dan in vers 13, daarom, omdat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, daarom zouden we van vlees en bloed ons ook weinig aantrekken, eerlijk gezegd, gewoon negeren. Maar er staat, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Als het moeilijk wordt dus, als die verzoeking komt. En alles verricht hebbende, staande, blijven. Volgende vers. Staat dan. Tel maar eens hoe vaak dat woord staan hier dan voorkomt. Staat dan. Staat dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. Zie, daar hadden we het over. Waarheid. Heiligmaking des geestes, geloof der waarheid, zo dan, broeder, staat vast. Hier vind je precies hetzelfde. Het eerste wat in de orde komt is de waarheid. En daarna, aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangedaan hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, geloof in de schrift. En daarmee trouw aan de schrift, God en zijn woord. Daar kan de tegenstander echt niet tegenop. En daarna staat er vers 17, en neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Maar ja, u weet, velen hebben daar geen belang bij, zien dat niet zo zitten, en vallen dan ten prooi aan de listige omleidingen des duivels. Als ik zo de zogeheten christelijke, dan wel evangelische activiteiten waarneem, dan denk ik dikwijls, ja, men is wel druk, maar waarmee eigenlijk? Met omleidingen. Nee, ik kan er slecht tegen, dan zie ik zo'n bad langs de weg. Omleiding. Dan denk ik, daar heb je hem weer. Een listige omleiding. Een listige omleiding. En er staat er zo'n pijltje waar je heen moet. En dan denk ik altijd dat ik belazerd word. Dan denk ik altijd, ze wijzen je die kant op, maar vermoedelijk is de andere kant op veel korter. Is niet altijd zo, broeder, maar onder het motto, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, kies ik dan toch liefst een andere kant. En als ik er echt niet onderuit kan, dan heb ik daar echt een grote hekel aan. Omleiding, pijltjes volgen. Listige omleidingen. Nou goed. Gelovigen worden bezig gehouden met alles en nog wat. Bij voorkeur worden ze bezig gehouden met de bedreigende bezigheden van de duivel. Of de veronderstelde bezigheden van de duivel, maar in ieder geval de tegenstander. Vechten tegen de leugen, terwijl men de waarheid niet kent. En dus toch niet geheiligd wordt, want hoezeer je ook vecht tegen de leugen, als je de waarheid niet kent, heeft de waarheid ook geen uitwerking. Dan is er niet sprake van een waarachtig hart enzovoorts. Dan is er niet een reinigende werking. Zo simpel is dat. En inderdaad, als allerlaatste punt, en dan is het geen metafoor meer, staat er met alle bidding en smeking. Ik weet dat men dat niet altijd in dank wordt afgenomen, maar mijns inziens, voor zover ik uit de Bijbel er iets van begrepen heb, staat dat inderdaad goed in de juiste volgorde. Ik bedoel dit, als men die wapenrusting niet draagt en tegen de duivel oploopt, dan kun je wel gaan bidden tot je een ons weegt, maar of het wat helpt, waag ik te betwijfelen. Christus is u niet nut. Christus is u ijdel geworden, gij zijt van de genade vervallen. Als je niet behoort tot zijn huis, omdat je deze hoop, deze belijdenis, dit beginsel, deze vaste grond vasthoudt, ja, wat moet de Heer dan met je? Als je niet bereid bent hem te dienen, hoezo is hij dan je hoge priester? Als je zelf immers geen priester bent. Begrijp je wat ik bedoel? God heeft ons die wapenen gegeven, opdat we die zouden gebruiken. Dat is waar. Dat daar gebed bij hoort, lijkt mij ook vanzelfsprekend. Dat ben ik ook serieus, dat is vanzelfsprekend, dat hoort erbij. Al hebben we daaromtrent ook verder geen voorschriften. Maar alleen maar broeder, bid maar veel, of zuster, bid maar veel. Ja, dan word je mooi met een kluitje in het riet gestuurd. Wij kennen er genoeg die zeggen, ja, ik bid wel, maar ik heb het idee dat de Heer me niet hoort, staat trouwens ook in Jacobus. Ik bid wel, maar ik merk er niks van, het heeft geen effect. Nee, dat zou wel eens kunnen kloppen. Het zou beginnen met dat we onze lichamen, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat is naderen tot de troon der genade, omdat we hem zouden dienen onder de heerschappij der genade namelijk. Genade wil zeggen dat men die ontvangt, maar tegelijkertijd dat men die ook doorgeeft en anderen bewijst. U weet wel, zoals wij vergeving hebben ontvangen, zouden wij ook anderen vergeven, zegt Efeze en ook Colossense, letterlijk zo. Het is werkelijk wat leven is, communicatie. Je zou eigenlijk met de moderne term moeten zeggen, wij zouden de genade communiceren. Aannemen en toedienen. Nou ja, zo staat het in elk geval over de heerlijkheid van Christus, die wij zouden weerspiegelen volgens de laatste vers van 2 Korinthe 3. En dan tot slot heb ik er nog één voor u, ik zou hem bijna vergeten. In 1 Korinthe 15 namelijk wordt ook gesproken over de opname van de gemeente, over onze toekomstverwachting. Namelijk over een erfenis, want u weet, daar staat het verderfelijke erf de onverderfelijkheid niet vanwege een erfenis. En dan staat er in verband daarmee, wij zullen allen veranderd worden. We zullen niet allen ontslapen wellicht, maar we zullen wel allen veranderd worden met de laatste bezuin. En dan gaat het dus om de opname van de gemeente en daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Vers 53, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Nadat dat gezegd is, nadat gesproken is over die toekomstige erfenis waarin we onderweg zijn. Kortom, nadat het hele hoofdstuk 1 Korinthe 15 spreekt over opstanding in het algemeen, met een climax bij de opneming van de gemeente, eindigt het hoofdstuk in vers 58 met zo dan, leuk hè, zelfde uitdrukking, zo dan, mijn geliefde broeders, hoe vaak hebben we het nou gelezen? Zo dan, broeders, in dit geval zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, en daar staat dus weer hetzelfde, staat dan, houd vast, of eventueel staat vast. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen, enzovoorts. En hier, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Niet heen en weer gedreven met allerlei wind van leer of vloed, of wat het maar wezen mag. Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig. Altijd overvloedig, niet een beetje. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet, want dat weten wij. Want wij weten, we zijn verzekerd, enzovoorts. Als die weet dat uw arbeid, het is het werk des Heren, het is onze arbeid. Als die weet dat uw arbeid niet leeg, zinloos, doelloos, niet ijdel is in de Heren. Hoezo dat zo dan? Wel, omdat de opname van de gemeente alles van doen heeft met onze toekomstige heerlijkheid. Met loon, dat is waar het werkelijk over gaat. Niet de verplaatsing van de aarde naar de hemel, ik zeg altijd zo'n grote verplaatsing, is dat nou eenmaal ook niet? Dat is niet wat het voorstelt. Integendeel, waar het werkelijk om gaat, is dat wij veranderd worden en bij die gelegenheid heerlijkheid ontvangen. Niet alleen maar een ander, namelijk een hemelslichaam. Ik heb altijd het idee dat we dat trouwens al hebben, alleen niet zien. Maar we ontvangen ook het loon wat daarbij hoort. We ontvangen niet alleen dat lichaam, maar de bedoeling was dat wij overkleed zouden worden. En daar wachten wij hierop, terwijl wij hier nog in het vlees zijn en niet ontslapen. Maar ook degenen die ons voorgegaan zijn, die ontslapen zijn in hem. Ook zij wachten op die ene dag. Vandaar dat de Bijbel zegt dat heel de gemeente in één keer collectief ontslapen of nog levend hier op aarde veranderd zal worden. Niet naar de hemel zal gaan, maar veranderd zal worden in de zin van het loon zal ontvangen. Definitief, dat is waar het om gaat. En met dat uitzicht staat er, zo dan, zijt standvastig, onbewegelijk, onwankelbaar. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. En noem maar op, terug naar 2 Thessalonicenzen. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Daarna vers 16. Als dat zo is en waar dat zo is, geldt ook wat de volgende versen zeggen. Namelijk onze Heer Jezus Christus zelf. Namelijk, of en, onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons gegeven heeft eeuwige vertroosting. Heeft hij ons gegeven. En goede hoop. Nee, daar waar wij deze dingen vasthouden en blijven staan, daar heeft hij ons gegeven eeuwige vertroosting. Dat wil zeggen, vertroosting niet voor altijd, maar in dit geval uiteraard onder alle omstandigheden. Onbeperkt betekent het woord immers. Eeuwig. Eeuwige vertroosting en goede, levende, zalige hoop. In genade, het staat er hier ook nog eens extra bij. Die God vertrooste uw harten en versterke u in alle goed woord en werk. En daarna 3 vers 3. De Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. Wij zijn niet bang voor de duivel, wij zijn voor de duivel niet bang. En ook niet omdat het moederdag is voor zijn oude moer. Zo kan hij wel weer. Wij zijn daar niet bang voor. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Het enige wat wij zouden doen is deze genade vasthouden. Voor onszelf, maar aan de andere kant natuurlijk ook voor anderen die anderen toedienen. De wetenschap dat wij leven onder deze beginselen van het nieuwe verbond. Opdat ook de betere beloftenissen van dit nieuwe verbond aan ons zullen vervuld worden. En wij dus zullen gesteld worden tot zonen in de toekomst. Zullen we danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vandaag uw woord mochten openen en mochten bepaald worden bij de plaats waar wij staan. We danken u dat we onze positie mogen leren kennen. Niet in de wereld en daarmee in of onder de eerste beginselen van deze wereld, maar in tegendeel positie in vrijheid. U hebt ons immers van deze wereld verlost en ons geplaatst uit de duisternis in uw licht, opdat we in vrijheid u zouden dienen. Deze vrijheid niet zouden gebruiken als oorzaak voor het vlees, maar elkander zouden dienen in oprechte liefde. Wij danken u dan dat wij uw kinderen geworden zijn en dat u ons deze betere beloftenissen gedaan hebt. Beloftenissen die ons spreken over die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. We danken u daarom dat we ook in de praktijk mogen brengen wat uw woord zegt en mogen vergeten hetgeen achter ons is en ons mogen uitstrekken naar hetgeen voor is. Mogen jagen naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Wij danken u dan voor die hemelse roeping. Wij danken u ook dat u het zelf bent die ons bekrachtigt en versterkt, opdat we zouden kunnen wandelen waardig die roeping. Opdat we zouden kunnen wederstaan, met name de duivel zouden kunnen wederstaan waarop hij van ons zou vlieden. We danken u boven alles dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Opdat we onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. Opdat onze van huis uit en van nature lege vaten gevuld mogen worden door u. En zinvol gebruikt mogen worden tot uw heerlijkheid. En daarom geeft u ons die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daarom ook hebben wij de vrijmoedigheid om tot u te naderen, maar ook om ons bij u aan te bevelen, opdat uw werk aan ons volbracht mag worden en opdat onze levens mogen zijn, we zullen blijken te zijn tot eer van uw naam. Amen.